Tijgerbalsemleger, welkom. De vaste luisteraar weet dat dit het platform voor bewondering is. Maar Eus en ik zijn tot de conclusie gekomen dat onze bewondering verder reikt dan alleen die vrijdagshow. Daarom hebben wij Theater Tijgerbalsem bedacht.
Een speciale show van de makers van Tijgerbalsem, waar wij artiesten uitnodigen om langs te komen in het culturele centrum van Nederland, Deventer.
Bij de NPO hebben ze alleen nog maar budget voor het NOS-journaal en niemand heeft een antwoord op de opkomst van AI, wat voor een onoverkomelijke afglijding richting de middelmaat zorgt.
Dus aan ons de taak om de cultuurbewakers van Nederland te zijn.
In de allereerste aflevering van Theater Tijgerbalsem hebben we een hele speciale gast. Het is een van de beste hiphopartiesten van Nederland, Ares. Het Parool schreef: Andere Man van Ares is het beste Nederlandstalige hiphopalbum van het jaar. En de Volkskrant prijst zijn eerlijkheid en ritmische veelzijdigheid. In hun recensie staat: Ares rapt, zingt en legt zijn ziel op tafel.
Stoppen op mijn hoogtepunt, ik heb mezelf het beloofd. Mijn rolmodellen zijn gevallen en mijn helden zijn dood. Laat al mijn emoties eruit, misschien lijkt dat mijn gebroken hart. Is je ego te luid, bracht het overlast. Je wordt gesloopt als je troost verwacht. Streef niet meer naar succes, mij alles is nu les. Ga het niet meer uit de weg als het clash. Liever zeggen wat ik denk.
Alles en we samen is het tijdloos. Maar de waarheid die is anders. Doorgaan, maar het werkt niet zo.
Ja, Eus.
Ja.
Dit is eigenlijk een beetje tot stand gekomen.
Ja.
Ja, klopt. Wij willen meer doen met ons leven sowieso. We doen al veel, maar in ons podcast leven.
Nog meer.
Keep going. Ja. We weten niet wat een grens is, want we gaan alleen maar overheen.
Onverzadigbaar.
Ja, maar we hebben de gemene delen dat wij heel erg van hiphopmuziek houden. Wij luisteren daar veel naar. Nou, in Nederland luister ik het meest naar Ares qua Nederlandse artiesten. Hij had een nieuw album, Andere Man. En ik dacht, dit is zo goed. Ik had jou geappt, dit album moet jij luisteren, Eus. Dat heb je gedaan.
Je hebt me niet alleen geappt, dit album moeten we luisteren. Je hebt gezegd, die jongen moeten we uitnodigen.
Ja, dat zei ik wel nadat ik het album had gestuurd.
Okay.
Dus ik stuurde eerst het album. Ja. Ik was benieuwd wat je ervan vond. Jij vond het goed en toen was je ermee eens, we moeten iets doen.
Ja.
We hebben gelukkig een mooi platform met Tijgerbalsem.
Ik heb echt veel nageluisterd.
Ja.
Veel nageluisterd.
In de auto, zet je maar aan.
Ik zit natuurlijk ook veel in de auto. Dus vanaf het moment dat duidelijk werd dat Ares, aka Rens, hier zou komen, ben ik veel gaan luisteren. Ik ben ook echt gehecht geraakt aan het album. Je hebt toch van die fases dat je alleen maar naar één soort muziek of één artiest luistert, heb ik tenminste.
Mm-hmm.
Afgelopen 3 weken was dat Ares.
Ja, inmiddels hebben we die gozer zo goed geïntroduceerd. Zullen we hem gewoon naar de studio halen?
Hij komt erbij.
Ares. En inmiddels aangeschoven bij ons in de studio, Ares. Daar is hij dan.
We zijn er.
Moeten we Rens zeggen of Ares?
Doe maar Rens.
Rens? Ja. Ben je hier ook als Rens?
Altijd. Ik ben altijd als Rens.
Je bent altijd als Rens.
Ja.
Ook op je muziek? Ben je altijd Rens?
Nou, niet altijd geweest, maar de laatste tijd wel. Ja.
Laatste tijd meer, hè? Ja. Welkom in Deventer.
Thanks, man.
Ooit in Deventer geweest?
Ja, alleen dus om op te treden of als tussenstop met de trein, zeg maar. Dan met de trein naar Berlijn moet je altijd hier overstappen. Dus ik heb vaak het station gezien, maar nooit de stad. Ik vond het wel mooi, man.
Ja.
Ik heb net al foto's gemaakt van een muur met een verhaal over een man van Deventer of zo. Die iets
van
linnengoed of
was
zo.
Een Joodse man was dat.
Mooi.
Is die is helaas vermoord, maar het is een mooie verhaal.
Luguber.
Ja, Tweede Wereldoorlog, je weet hoe het toen ging.
Ja.
Maar het is wel zo met voornamen en rappers. Toen ik ontdekte dat Styx Junte heette, deed dat toch wel iets met mij. Begrijp je wat ik bedoel?
Hoezo dan?
Ja, Junte, dat verwacht je niet van een rapper die ik al heel lang luisterde.
Kijk jij anders naar Ares nu je weet dat hij Rens heet?
Nee, helemaal niet. Nee, maar ik vind Junte specifiek vind ik een bijzonder.
Ja, die is wel heel specifiek, ja. Zeker. Ja, dit is een platform van bewondering. Dat vinden wij. Wij bewonderen jou, daarom zit je hier. Wie bewonder jij je?
Nou ja, wel grappig dat je net Styx ook noemt, toevallig. Als ik het echt heb over Nederlandse artiesten, dan is Styx wel een van de artiesten die ik bewonder. Ja. Met name omdat hij eigenlijk al best wel lang dit aan het doen is, wat hij doet. En het ook echt op een hele authentieke manier doet, zonder echt heel erg concessies te maken aan bijvoorbeeld wat populair is in mainstream. Dat bewonder ik wel.
Al, zij waren natuurlijk ook pioniers, dus ze hadden niet echt iets waar ze aan hoefden te voldoen, denk ik.
Ja.
In de tijd dat jij kwam, was er veel meer dan in hun tijd, denk je niet?
Dat denk ik wel, maar ik denk juist dat maakte het denk ik in die tijd wel echt lastig om op te vallen met de soort van rauwe sound die zij hadden.
En wat bewonder jij hem? Want hij is heel talig. Zijn moeder is ook Nederlands docent, geloof ik. En hij heeft nu heel erg die flow van zichzelf.
Kijk, ik moet wel gewoon eerlijk zeggen, soms begrijp ik niet alles. Zeker toen ik jonger was, toen luisterde ik naar hem en dacht ik van ja, het klinkt gewoon vet, maar ik weet echt niet wat hij allemaal zegt. Maar ik denk dus nu, vooral het feit dat hij is, laat mij zien van oh, je kan wel een soort van best wel oud worden en dit nog doen. Heel veel rappers die ouder worden, die doen dan toch eigenlijk, dan ziet het toch, ja, soms een beetje triestig uit als ze het nog hetzelfde doen als ze toen ze 20 waren, zeg maar.
Ja.
En de, denk ook zijn ontwikkeling als artiest is daarom wel heel een mooi voorbeeld.
De team van Mats hebben we normaal, van Smats, van Sam. Maar nu doen we de team van Rens. Dat is eigenlijk dat we een paar dingen voorleggen. En dan moet jij in het kort beantwoorden wat jouw geprefereerde antwoord is.
Oké.
Laatste nummer wat je hebt beluisterd?
Ik denk iets met piano. Gewoon, ik was Radio 1 aan het luisteren gisteren. Gewoon pianomuziek.
Wie is je favoriete artiest alle tijden?
Oh, ja, klinkt misschien gek. Maar ik denk wel gelijk Paul McCartney als ik hier aan denk.
Ja?
Ja.
Waarom dan?
Weet je wat grappig is? Vroeger was altijd John Lennon van de twee, als het dan echt om de twee ging. Maar nu ik ouder word, begin ik Paul McCartney meer te appreciëren. Mm-hmm. En ik heb dus een paar jaar geleden heb ik een soort van boek gehad met al zijn lyrics. Mm-hmm. En ik ben dat gaan lezen en toen besefte ik van, oh, oké, okay, Paul McCartney is wel een, wel een poëet, man.
Ja.
En ja, ik vind het gewoon, het inspireert me gewoon ook.
Wel zeldzaam dat een hiphopartiest een rapper voor Paul McCartney kiest.
Onverwacht antwoord.
Ja, ik had het totaal niet verwacht, maar wel tof, wel hard. Ja. Wat is het beste nummer wat je ooit hebt gehoord?
Dat is moeilijk, man. Ik weet niet waarom, maar gelijk een ingeving is echt We Are The Champions van Queen.
Ja?
Gewoon omdat het zegt gewoon iets, man. Het geeft gewoon een bepaalde sfeer. En ik denk ook op het moment dat ik dat voor het eerst gehoord was ik voor het eerst kampioen geworden met mijn voetbalteam toen ik klein was. Dus dat moment in combinatie met de song.
Wat goed, hele onverwachte antwoorden tot nu toe.
Bijzonder antwoorden.
Ik raak je echt oversteld.
Zeg ik heel neutraal, hè?
Ja. Welk album luister je het vaakst?
Nu op dit moment Two Star and the Dream Police van McGee. Ik weet niet of je dat kent.
Nee.
Dat McGee is het is een soort... Het is gewoon alternative wordt het bestempeld door iTunes. Het is een soort, het is net geen rock, het is ook net geen hip-hop. En hij speelt alle instrumenten ook zelf. Hij speelt ook bijvoorbeeld... het laatste album van Justin Bieber heeft hij bijvoorbeeld ook mee geproduceerd. Hij produceert gewoon heel veel muziek voor andere mensen, maar ja, hij is gewoon heel getalenteerd.
Wat is het beste concert dat je ooit hebt gezien?
Het gaat tussen een paar, maar ik denk ook omdat ik toen wat jonger was, had ik Kanye West en Jay-Z gezien in Gelredome.
Oh, was je daarbij? Ja. Watch the Throne.
Watch the Throne concert, dat was wel echt crazy. Vooral om gewoon de absurditeit van de stage design was gewoon echt, ging echt nergens over. Maar dat was juist wel heel vet.
Ja, dat je Kanye live hebt gezien, daar ben ik heel jaloers op. Beste videoclip die je ooit hebt gezien?
Het klinkt misschien raar, maar ik ben niet per se heel erg een videoclip.
Nou, ik dacht omdat je zelf ook je eigen shit regisseert, toch, volgens mij? Als jij je eigen clips maakt.
Ja.
Dacht, dan kijk je ook wel met een oplettend oog naar anderen. Of valt het mee?
Valt mee. Ook omdat ik de laatste tijd sowieso zie ik minder videoclips voor mijn gevoel voorbij komen. Gewoon die oude videoclips van vroeger. Dat je gewoon rappers ziet en denkt, ja, vet man, ik wil ook rapper zijn.
Ja.
Maar niet echt een indrukwekkende videoclip die me nu te boven komt.
Een songtekst die voor altijd bij je zal blijven hangen?
Oh, we are the champions, man. We are the champions.
Welke artiest is de up-and-coming man of vrouw van het moment?
Oké, ik denk Fake Mink. Ken je hem?
Nee, ik ken geen Fake Mink.
Dat is ook echt een raar, obscure, underground hip-hop artiest uit Engeland. Ja, hij gaat wel echt een hele grote ster worden binnen een paar jaar.
Wat is je eigen beste nummer?
Verschilt denk ik per dag. Maar ik zou op dit moment willen zeggen Healing Season van mijn laatste album.
Het is ook zijn favoriet.
Okay. Ja. Ah, sterk.
Je hebt dezelfde smaak.
Ja, een goede smaak, dat blijkt wel mee.
Heb jij een favoriete videoclip, vroeg me af?
Kijk, je moet misschien Thriller zeggen en dat soort dingen. Maar ik denk dan gelijk aan Love Lockdown van Kanye West. Omdat dat mijn eerste herinnering is aan dat ik geconfronteerd werd met de muziek van Kanye.
Oh, ja.
Dus ik denk aan Love Lockdown. En jij?
Ik dacht aan No Guidance van Chris Brown en Drake. Gaan zo'n dance contest doen.
Ja, oh ja, ja, ja.
Dat is heel mooi. Een soort speelfilm wordt dat.
Hij is een groot Chris Brown fan.
Nee, ik ken die clip niet.
Nee, moet je echt kijken.
Ja. Ja, wij beschouwen muziek als kunst. Ik denk jij ook. Beschouw jij jezelf als kunstenaar?
Ja.
Omarm je die pretentie?
Ja, ik zal wel moeten, heb ik het idee.
Ja.
Ja.
Het is meer dan een rapper of een hip-hop artiest.
Ik denk, zeg maar, als ik mezelf beschouw, hoe ik op dagelijks basis bezig ben dan en ik zou mezelf dan een rapper noemen, dan zou ik mezelf wat tekort doen, denk ik. Dus,
want hoe ben je dan bezig?
Als ik zou zeggen dat ik rapper ben, dan zou ik wel echt elke dag moeten rappen voor mijn gevoel.
Mm-hmm.
En dat is het niet. Het is meer dat ik ben wel. En in die zin zou ik mezelf ook niet per se kunstenaar. Bij gebrek aan het beter woord is kunstenaar wel hetgeen wat het dichtstbij komt, denk ik.
Mm-hmm.
Maar ik ben wel ook, denk ik, meer bezig met de andere dingen dan rappen. Dus vooral ook niet alleen het muzikale gedeelte, dus ook het produceren van de muziek, maar ook inderdaad maken van de video's, maken van kleding, stage design. Dus het is wel iets breder, denk ik, dan gewoon even rappen.
Maar jij maakt, denk ik, omdat je met alle respect niets anders kan, toch? Dus als jij met gevoelens zit en gedachten, dan moet ze er op deze manier uit. Dus ook kan kleding zijn, ja, kan muziek zijn, maar wel creatief.
Ja, dat. En ik denk dat en een deel zo van dat ik mezelf, dat ik denk van, oh ja, hoe ik me nu voel, herken ik niet bij andere mensen per se heel erg. Dus dan moet ik het zelf maar maken of zo. In het geval van kleding bijvoorbeeld.
Ja. En wat zijn die spaarzame momenten dat je wel herkent? Als het gaat om je bepaalde vibe, een bepaald gevoel, waar vlucht je dan naar? Van oké, hier ben ik comfortabel, hier voel ik me goed nu.
Ik denk toch wel gewoon het lezen van boeken. Gewoon, ja, dat ik daar dan wel vaak herkenning vind, vooral in filosofie. Dat ik denk, deze gedachte komt best overeen met hoe ik soms over dingen denk. Of kan ik soort van moderniseren naar hoe ik nu over dingen denk.
Het is wel interessant dat je over boeken begint. Want toen wij dit luisterden, jouw album, toen zei ik na een paar keer luisteren van ja, eigenlijk is het niet een album, maar het is meer een boek. Hij heeft een trip afgelegd en hij heeft daar bestendigd op een album. Ja, wat je gek een album zou noemen.
Ja.
Maar het lezen werd als een boek of het heeft verschillende actes. Heb je het ook zo opgezet of is dat onbewust gebeurd achteraf?
Kijk, ik was dus voor dit album was ik voor een groot deel in Schotland. En daar ben ik eigenlijk terecht gekomen omdat ik een boek had gelezen van Thoreau. En dat heet Walden. En het gaat over dat hij zichzelf een jaar lang heeft afgezonderd van de maatschappij. En een soort van houten huis heeft gebouwd in de natuur en daar gaat wonen. En hij schrijft eigenlijk in dat boek soort van zijn bevindingen op. Dus bevindingen over zichzelf, maar ook over de maatschappij. Of juist de afwezigheid van de maatschappij eigenlijk. En daardoor werd ik echt geïnspireerd om zelf naar Schotland te gaan. En ook het wel zo te benaderen als in het echt in hoofdstukken te doen. Dus bijvoorbeeld bepaalde nummers meer aan het einde van het album broek pas echt aan het einde van het proces kunnen maken. Dus het voelde wel echt als een soort van chronologisch verhaal, zeg maar.
Wanneer weet jij dat je er klaar voor bent om een nieuw album te maken?
Niet eigenlijk. Dat merk je eigenlijk pas als je... Dus ik maak gewoon heel veel muziek als ik dan productief ben. Dus het wisselt altijd een beetje tussen periodes van toeren en gewoon inspiratie opdoen en dan opeens heel veel maken. En voor bijvoorbeeld voor dit album had ik in 4 maanden iets van 120 nummers gemaakt. En toen merkte ik tijdens dat maken van, er zit wel een soort van verhaal, begint wel een verhaal in te komen. En dat was eigenlijk dan, dus de eerste fase is gewoon heel veel losse vlodders schieten en kijken wat blijft plakken. En toen dacht ik van, laat me nu inzoomen op wat ik precies wil vertellen en hoe ik dat verhaal soort van kan versterken. Dus dan daar zijn ook, in die fase komen ook wat meer de conceptuele songs eigenlijk pas bij een album.
Toen ik het luisterde, dacht ik, deze man, deze jongen is bezig aan een zoektocht naar zijn eigen identiteit. Is dat een beetje de mentale staat waar je in was toen je die nummers ging schrijven?
Ja, misschien wel. Maar misschien ben ik dat altijd wel, denk ik, als ik muziek maak. Dat het wel een soort van manier is om juist heel erg te evalueren en te reflecteren. En dat dan weer, ja, dat ik uiteindelijk dan deel met andere mensen, is eigenlijk een soort van bijkomstigheid van het feit dat ik het gewoon doe. Omdat ik, precies wat je zegt, dat ik het zelf, ik kan niks anders, zeg maar, dan het op deze manier doen en op deze manier het uiten.
Is het startpunt altijd pijn?
Ik zat hier toevallig laatst over na te denken, want dat zou dus wel betekenen dat het volgende album wat ik ga maken lastiger wordt, als een soort van pijn afwezig is.
Ja, je kan niet gelukkig een album maken.
Nou ja, ik denk het wel, maar ik denk dat het wel een ander soort album wordt.
Carnaval.
Ja, dan wie weet.
Maar tot nu toe was het startpunt altijd lijden of pijn of zoeken, in elk geval niet.
Ja, het is wel.
Dat je steady was, zeg maar.
Het is altijd wel een innerlijke zoektocht, denk ik.
Ik hoorde je ergens anders zeggen dat je zelfs op een gegeven moment in een punt zat in je leven dat je twijfelde of je nog muziek wilde maken.
Ja.
Wanneer was dat dan ongeveer?
Nou ja, ik dacht dat ik dit allemaal ging maken vanaf juli vorig jaar. En de maanden daarvoor, voordat ik daarmee begon, dacht ik wel langer na van, oh ja, misschien moet ik dit niet meer gaan doen. Of kijk, ik denk, muziek maken zal ik altijd wel doen. Omdat ik het gewoon, toen ik mee ben begonnen, deed ik het vooral omdat ik het leuk vond. En dat blijf ik ook altijd leuk vinden. Zeg maar, al gaat alles slecht, dan is muziek maken nog steeds wel leuk. Maar ik twijfel er soms wel over van, is dit dan hetgeen wat ik wil doen? Constant naar buiten tredend. En ook om daar constant mee bezig te zijn. Als beroep, zeg maar. Mm-hmm. Het is wel nice of zo dat je met je dat muziek je beroep is, maar soms denk ik ook wel eens van ja, komt het de muziek wel ten goede om constant te bewegen in een soort van manier dat je er ook financieel afhankelijk van bent.
Vind je optreden leuk of noodzakelijk kwaad?
Ja, ik denk wel dat het meer richting noodzakelijk kwaad gaat dan dat ik het echt leuk vind. Als ik dan bijvoorbeeld zie hoe andere artiesten het benaderen, dan denk ik wel, ja, zij leven wel echt voor het show gedeelte van muziek maken, zeg maar. Kijk, ik vond dat onbegrijpelijk, maar ik hoor dan best wel vaak van collega's of mensen die bij labels werken dat artiesten niet naar de studio kunnen komen of dat ze met moeite naar de studio gaan. Dat kan ik mezelf niet voorstellen, maar dus met moeite naar optreden gaan, dat heb ik wel. Dat ik denk van, ah ja. En uiteindelijk vind ik het wel leuk, maar gewoon het optreden zelf, het constant herhalen van iets wat al is geweest, ja. Dat vind ik soms wel lastig.
Want je hebt toch ook afscheid genomen nu van andere muziek die je voorheen hebt gemaakt, wat je niet meer live wilt doen, toch?
Ja, ik denk dat gewoon de filosofie een beetje moet zijn van oké, ik heb een nieuw album, nu kan ik dit live spelen en dan volgende keer speel ik weer. Kijk, ik zat laatst gewoon te beseffen, voor het cabaretier spelen we altijd een nieuwe show. Hoezo mag ik dat niet doen? Zeg maar, hoe moet ik altijd nog die hits van lang geleden?
Dus je wil eigenlijk niet aan fanservice doen?
Nou ja, ik denk dus dat onvermijdelijk.
Want die willen dat graag horen.
Ja, dan moeten wel een paar klassiekers altijd terugkomen. Maar dan wel als ik er gewoon zin in heb. Niet dat ik daarmee tegenzin dat aan het spelen ben.
Ik weet niet, bij Danny Vera lijkt me echt vervelend als je steeds dat ene nummer...
Rollercoaster.
Ik dacht hier nog over
na. Here we go.
Als je het steeds moet spelen, maar ook de rest van je leven. Ja. Je kan niet stoppen. Ik mensen heb dat, willen rollercoaster.
Bij Green Day, ken je Green Day, weet je wel? Die hebben dat nummer Jesus of Suburbia op American Idiot. Dat is een nummer van 10 minuten. Maar dat is zo'n populair nummer dat je elke keer een nummer van 10 minuten moet spelen bij elke show.
Ja.
Heb jij dan iets om je over die ja, wat is het, dat obstakeltje heen te duwen als je moet optreden? Ik weet, mensen gaan drinken, blowen doe je niet meer, heb ik begrepen. Is dit iets anders wat jou helpt?
Nee, ja, eigenlijk niet. Het is gewoon aan overgeven dat het moet. En vaak na 5 minuten op het podium vind ik het ook wel leuk. Alleen dan daarna wil ik wel gelijk weg.
Maar ben je nerveus voordat je op het podium gaat?
Ja, ook niet echt. Omdat ik vind het soms spannender om naar de studio te gaan dan op te treden. Want ik denk van, jullie kennen die muziek toch al, man. Dus wat kan ik bijna fout doen, zeg maar.
Maar zoek je dan een uitdaging of waar zit het ermee?
Ja, ik denk de uitdaging
sleur,
een beetje ontbreekt.
Volgens mij is het sleur.
Ja, dus nu is constant andere songs doen. En ook daar nieuwe versies van maken. Bijvoorbeeld, nu speel ik dan met meer instrumentalisten. Dus dan kunnen we oude nummers soort van ombouwen naar iets nieuws. Dat is dan wel weer interessant. Maar dat blijft ook maar interessant voor 2 tours. En dan wil ik wel weer iets nieuws.
Heb je 5 jaar geleden iets gezegd of gezongen waarvan je nu denkt, wat was ik dom, ik wist helemaal niks?
Ja, ongetwijfeld heel veel.
Ja?
Ook met name omdat ik dus in die tijd wel ook nog best wel veel dingen zei en deed waarvan ik dacht dat die hoorden bij een rapper zijn, zeg maar.
Ja.
En die dingen zijn nu allemaal wel een beetje... Als je ouder wordt, merk je op een bepaald punt van, dit zijn niet precies dingen die ik zelf heb bedacht, maar die ik heb aangenomen als gedrag. Van,
je bent onlangs 30 geworden, toch?
Ja. Ja.
Dus was dat brag and boast? Wat was dat?
Ja,
dan?
Ook dat, maar bijvoorbeeld ook
zei dat je bitches had?
Bijvoorbeeld, dat wel iets minder, denk ik. Maar ik denk bijvoorbeeld ook blowen en drinken en zo, dat heel erg promoten via muziek. Ja, dat is eigenlijk, vind ik eigenlijk niet meer zo vet. Dus daar wil ik ook niet zoveel mee doen.
Oké, maar er zit een soort moreel ding ook achter.
Ja, ik vind het ook gewoon zonde. Op die plek van dat ik zulke dingen zeg, kan ik ook iets anders zeggen, denk ik. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, die nummers waar ik dat doe, zal ik denk ik ook niet meer live optreden. Mm-hmm. Zeg maar.
Oké. Okay.
Hoeveel invloed hebben drugs gehad op het opnameproces? Zeg maar, maak je dan ook blowendje muziek of niet?
Vroeger wel natuurlijk.
Ja.
Maar daar begon het wel mee. Maar dat is wel... Ja, het was wel altijd een keuze of zo. En dan nu de laatste paar jaar wel niet meer gelukkig. Het scheelt ook wel wat, moet ik zeggen.
En waarom blowde je?
Ja, dat is een goede vraag. Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Ik denk voor een deel omdat ik gewoon rolmodellen had die ik zag blowen. En dacht, ja man, ik word ook rapper, dus nu ga ik ook blowen. En toen voor een deel maskeerde het ook een soort van heel veel dingen die ik niet wilde voelen.
Dus dan ga je daar door. Het was ook om eigen... Pijn verdoven.
Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk ga je gewoon dat meer doen. En heb je zelf, als je er echt in zit, heb je ook niet meer in de gaten dat je dat aan het doen bent. Tot je ermee stopt. En dan denk je, oh, wacht. Ik was gewoon de hele tijd dit aan het verstoppen. Ja. Of dit aan het...
Maar zo makkelijk gaat het stoppen niet, toch?
Ik wil daar ook echt niet bagatelliseren. Maar voor mij was het wel makkelijk.
Ja? Cold turkey gestopt?
Ja, omdat ik gewoon dacht van, nee man, ik wil dit niet meer doen. En het was ook een soort van... Ik ging een tour doen. Wat 1 maand 17 shows was. En toen dacht ik van, yo, gast, je conditie is gewoon niet goed. Omdat je wat aan het blowen bent, stop gewoon met blowen. Toen was ik eigenlijk gewoon 3 maanden gestopt voor die tour. En toen in die 3 maanden ondervond ik dat het eigenlijk zo makkelijk was. Dat ik dacht, weet je wat, ik stop gewoon voor de rest van mijn leven.
Ben je vaker gestopt en dat je dan niet haalt, de finish?
Nee, ja, eigenlijk niet.
Nee, dus het is wel gewoon in 1 keer is het wel gelukt.
Ja.
Ik heb heel veel van je oude albums geluisterd, Lange Termijn Visie, Alice, noem ze allemaal maar op. En ik krijg voornamelijk bij die 2 een beetje dat gevoel van paranoia, weet je wel. Ja. Dingen over de overheid, niet op je gsm, dat soort dingen. Laat hem soms niet op voor een hele week, man.
Sowieso heb ik een versie zonder facecan. Intelligentie maakt soms geen sens.
In hoeverre, als je weet dat dat aanslaat bij jouw publiek, ga je daar dan vasthouden? Of is het ook echt iets wat in jou leeft?
Ja, dat vond ik dus in het begin wel moeilijk, omdat toen ik wat jonger was, had ik soort van niet per se heel erg. Ik had gewoon niet echt een verwachting of zo van, hé, dit gaat werken bij mensen. Bijvoorbeeld toen ik op Lowlands stond voor de eerste keer, was ik 20 of zo. Dat is best wel jong. Dan komt heel veel op je af en heel veel media. En iedereen het komt uit een best wel kleine plek in Brabant. Dus als je dan op Lowlands staat, denkt iedereen van, ja, hij heeft het echt gemaakt. Dus alles wordt een beetje een soort van opgeblazen. Je verdient opeens heel veel geld met iets wat voor jou heel makkelijk is om te doen. Dan ga je ook wel sneller kijken van, hey, hoe kan ik dit vasthouden? Oh, misschien moet ik gewoon hetzelfde doen als wat ik al deed. En dan ga je wel iets meer, zeg maar, dat personage in de hand spelen dan dat je echt gaat kijken naar, wat wil ik eigenlijk zelf zeggen?
Ja.
Zeker omdat je gewoon, ja, als ik denk gewoon dat op die leeftijd ik gewoon niet besefte van, oh, mensen vinden mij nu hard doordat ik iets laat zien wat ik daadwerkelijk voel.
Ja.
En ik ging gewoon meer dat personage een soort van volgen, denk ik.
Zoals Alice in het rabbit hole. Doe de same drugs, ik leef de same life elke dag. En ik rij mijn teller vol. Voor een paar mensen op een pedestal. Voor een paar mensen fuck ik iedereen. Rij voor Everpool. Breid die cap uit in de capital. Baby zelfs international. Top een case worden voor Interpol. Baby zuig om mijn testicles. Voor mijn Tommy Haas, niemand test mijn pols.
Ja, want je komt uit Oosterhout.
Ja, daar bleef ik helemaal hangen. Je was denk ik niet de eerste rapper uit Oosterhout op Lowlands, hè?
Volgens mij ook niet, nee.
Extins?
Dat durf je echt niet te zeggen.
Jawel, ja, zeker. Ja. 100%.
Ja? Oh ja, ja, ja. Tuurlijk. Ben jij dan nu ook, zeg maar, een local legend in Oosterhout? Zeg maar, hoe is de faam daar?
Ja, kijk, het is natuurlijk, ze zijn natuurlijk daar vooral bezig met gewoon volksmuziek. Ja, ik weet niet.
Precies, ik vind het niet matchen, jouw muziek in Oosterhout.
Nee,
zeg maar.
Ze zijn daar wel bezig met andere dingen, maar ze zijn zich ook wel bewust van, gewoon, er komen niet zoveel bekende mensen daar vandaan. Als je gewoon op Wikipedia kijkt, zijn er volgens mij maar 10 of zo. En ik ben de enige die uit 90 is. De rest is allemaal van daarvoor.
Ja.
Dus mensen zijn zich wel bewust van, maar ze vinden het ook wel heel normaal. Oh, dat is gewoon één van ons, zeg maar. Zo kijken ze er wel een beetje naar.
En je familie? Wat vinden zij van je muziek?
Ja, mijn ouders vinden het wel mooi, man. En dus toevallig, mijn zus stuurde eergisteren ook gewoon haar favoriete songs van het album. Ze ging even soort recensies sturen naar mij. Dus mijn familie vindt het ook wel hard. Ja, man.
Ja?
Ja.
Je vader ook?
Ja, ja. Kijk, hij had op dit album had hij laten weten dat hij het mooi album vond.
Mm-hmm.
En dat hij benieuwd was naar de film.
Dus, naar de film? Oké. Dus, ja. Maar even, want wij weten dat jouw relatie met je vader was niet altijd misschien zoals je wilde dat hij was.
Ja,
of,
ja. Ja, dat.
Wat moeten we daarmee voorstellen? Vertel op jouw manier, hè?
Ja, we moeten daarmee voorstellen. Ik denk gewoon, we hebben niet altijd evenveel contact gehad de afgelopen jaren. Omdat we het gewoon niet altijd heel erg met elkaar konden vinden.
Door jou, door hem, allebei?
Ja, laten we zeggen allebei gewoon.
Allebei.
Dat is het altijd, toch? Dus ik denk, er zijn gewoon veel dingen gebeurd in mijn jeugd, zeg maar. Mm-hmm. Met ons gezin in het geheel, zeg maar. En ik vond het altijd, ik was het gewoon niet heel erg eens met de manier hoe hij dat als vader zijnde.
Ja, met zijn rol in het,
precies.
In het gezin was jij. Had jij moeite mee? Heb je uitgesproken of laten merken?
Ja, zeker. Ja. En daarom hebben we ook wel een tijdje minder contact gehad. En nu hebben we wel een soort van contact. Maar dat eigenlijk, man. Ja.
Oké. Nou ja, ik vraag het ook omdat het misschien wel het een en ander verklaart waarover je zingt.
Ja.
Op het nieuwe album. Toen is een rap, moet ik zeggen. Ja, zingen is soms ook. Wat zeg je eigenlijk zelf?
Ja, zingen kan gewoon. Ik vind het zingen, dat kan gewoon, ja.
Ja?
Ja,
vind ik ook.
Wat vind je ervan als het Parool zegt het beste Nederlandstalig hiphop album van het jaar?
Ja, dat is een mooi compliment.
Klopt het?
Ik vind van wel.
Nee, ik bedoel, dat hoef je niet te zeggen. Maar wat doet dat dan? Geeft dat nog een bepaalde...
Zoek je naar die erkenning?
Deal of zo ook? Voor jou? Of gebeurt er iets feitelijks met de streaming? Of wat gebeurt er dan?
Nee, ja, het is leuk. Dat ze het zeggen.
Ja.
Maar als ze het niet zeggen, dan lig ik er niet wakker van, zeg maar.
En de Volkskrant geeft jouw eerlijkheid, ritmische veelzijdigheid. Je rapt, zingt en je legt je ziel op tafel.
Ja. Als een mannelijke S10 zijn ze erbij.
Ja, dat
vond
ik wel
iets minder, maar... Dat vond ik wel echt wild. Maar verder vond ik het wel nice, man.
Het is wel grappig nu dat zegt. Ik had jou ooit gezien in Patronaat Haarlem. En in jouw voorprogramma was een heel dun meisje met blond haar. Ja, dit is 4, 5 jaar geleden. En dat bleek dus achteraf S10 te zijn.
Ja, klopt. S10, ja. Ja, zeker.
Echt waar?
Hij heeft daar eigenlijk gewoon ontdekt, wil ik nu
Nee, dat niet.
Kijk, we hebben nu heel lang over het album, maar ik vind dus dat we een paar stukjes moeten laten horen voor de luisteraar vooral, die misschien nog niet bekend is met het album. Het is natuurlijk lastig voor een kunstenaar om uit te leggen wat je doet. We gaan hier een paar dingen voorleggen en zeggen over wat je erover wil zeggen.
Jij wil eigenlijk meteen beginnen met cement, denk ik.
Heilig houdt geen proteïnepoeder. Nutrition voor de ziel. Kom eens straight van de Scottish Highlands. Ayana. Had geen voorbeeld of een mentor. Geen man instrumental, paps afwezig, emotioneel.
Eigenlijk voelt Andere Man voor mij meer als de opening van het album.
Ja, dat is ook, man.
Ja.
Dat is grappig dat je dat zegt, want dat heeft nog niemand gezegd in al die interviews die ik heb gehad. Maar ja, dat klopt ook.
Ja.
Ja. Dat was ook eigenlijk de opening, alleen toen dacht ik van nee, want ik wilde de soort van mensen... Ik weet niet, cement is gewoon heel ontwapenend. En als jij niet door cement heen komt, dan ben ik ook niet ready voor de inhoud van het album. Dus dat was meer mijn gedachte.
Vind ik slim.
Hmm.
Ja.
Dus als soort ballotage van als je dit nummer aan kan, dan mag je de rest ook.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
En anders wegblijven.
Ja.
Gang, te veel gekwetst. Hand op mijn hart kan geen softie zijn. Enge maar, stel in de back. Overdenkend wat mijn opties zijn. Te veel belet. Hand op mijn dik kan geen pussy zijn.
Hand om het dik kan geen poesie zijn. Ja, daarmee zet je eigenlijk gewoon de toon voor het hele album, toch?
Ja, dat is niet de meest poëtische vondst, denk ik.
Ja, maar ja, of hand op mijn hart kan geen softie zijn. Het is dezelfde,
ja.
Dezelfde lading.
Toen ik het had gerapt, zei ik ook tegen producer met Fico Werk van... Dit is echt verschrikkelijke...
Skiba.
Ja, echt een verschrikkelijke lijn eigenlijk, om te zeggen.
Mm-hmm.
Maar het illustreert wel, denk ik, heel erg een soort van de gedachte... die mannelijkheid een beetje is vandaag de dag... Onder heel veel mannen, jonge mannen voornamelijk.
Andere Man, oké. Voor mij dus de opening, voor jou de opening. Maar het is het tweede nummer, maakt verder niet uit.
Laatste tijd vrienden ruilen voor mijn enemies. Maintain, zeg me fuck, je bent jezelf niet meer. Was vast goed bedoeld, maar hoor dan ook, het helpt niet. Heb je mijn rug niet, hoef ik je niet terug te zien.
Wat ik heel tof vind, is dat nu dus ook gelijk die gitaar erin komt.
Yeah. Andere Man. Ik ben veranderd. Wind heeft nu mijn richting verbogen.
Bedenk jij dat dan ook zelf, van die gitaar gaat erin komen?
In dit geval was het gewoon zeg maar zo, gitarist kwam naar de studio, producer, en die guy die zingt, Sydney. En ik wist gewoon al voordat we er waren van, we gaan zo'n song maken met deze indeling.
Ja.
Waarom, weet ik niet. Dat was gewoon die dag het wat ik wilde doen. Ja, precies.
Ik denk dit is iets wat wij... Ja, in zekere zin, ik erken het in bepaalde mate. Jij hebt het heel erg, Eus. Jij bent heel bekend. Jij bent heel bekend. Je toert overal. Bij Koning Winter, deze songtekst.
Wat is de definitie van succes? Ik weet het niet eens. Althans, ik denk dat ik het weet, maar dat klinkt zeker cliché. Voor de mensen die niets weten van fame. En wat erbij komt kijken om de week, dan telt je mee niet mee.
Dus zeg maar, als jij niet bekend bent met bekendheid, als je het zelf niet ervaart, kan je er ook niet echt over oordelen over hoe mensen zich soms gedragen als ze bekend zijn.
Tegelijkertijd is het een beetje koket altijd, hè? Om te zeggen van, ja, ik vind het niet leuk om bekend te zijn. Of ik vind het niet leuk om de 10 meter een selfie toe moeten maken.
Mm-hmm.
Oh, daar heb ik er last van. Maar ik weet niet hoe jij dat... Want voor veel jonge rappers ben je natuurlijk ook een voorbeeld, denk ik. Weet niet, krijg je veel damages van mensen die demo's willen sturen en zo?
Ja, wel iets te veel ook, eigenlijk.
Maar er bestaat echt een realiteit dat je leuk kan vinden om muziek te maken... En de rest eigenlijk niet interessant vindt.
Ik accepteer en omarm wel zeg maar de dingen die daarbij komen kijken. Omdat dat doe ik wel liever dan dat ik in de praxis moet gaan werken of zo. Dus wat dat betreft ben ik wel eens van blij dat ik dit gewoon kan doen. Vroeger vond ik het wel moeilijker. Toen was ik ook nog gewoon jong. Toen stokkelde ik ook al met veel dingen.
Ja.
Toen wilde ik gewoon met rust gelaten worden ook. Ik zou het zeg maar ook doen als ik geen aandacht voor zou krijgen.
Ja.
Dus daar doe ik het niet per se voor.
Dus je zou deze muziek ook allemaal maken als het alleen voor familie en vrienden zou zijn?
Ja. Ook als, ik geen vrienden of familie had, denk ik dat dit alsnog gewoon zou doen. Ja.
Healing Season is jouw nummer 1 van deze plaat, toch, denk ik?
Ja, nu wel.
Bitches noemen het Healing Season. In mijn feelings for no reason. Helaas kan ik niet iedereen pleasen. Een ijzeren man mag ook gebroken zijn.
Waarom nu wel?
Omdat het eigenlijk heel simpel zegt, zonder heel veel tekst, zeg maar best wel Dus de boodschap wil ik niet zeggen, want dat klinkt gelijk of dat ik een van de politiek beladen album heb gemaakt. Maar de essentie van het album geeft best wel weer, zeg maar, op een makkelijke manier.
Een ijzeren man mag ook eens gebroken zijn.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat eigenlijk. Ja. Ja. Dus dat samenvat. Ja.
Heb jij ook vaak voorgedaan als ijzeren man?
Nee, denk het niet. Nee? Ik denk juist eerder als een zwakke man dan als een... Nou ja, niet voorgedaan, maar ik denk, zeg maar, wat ik net vertelde over blowen, dat is niet per se, ben je niet per se sterk. Dan ben je juist best wel zwak, denk ik. Als je je emoties soort van wegwerkt door iets kunstmatigs.
Voor mijn gevoel was het wel zo dat als je het ook hebt over een album als een boek of een opera, of weet je, één geheel, dat hier wel iets gebeurde voor mijn gevoel. En dan niet alleen bij Healing Season, maar ook bij Tranen. En ook bij nummer daarna ook nog wel, denk ik.
Psychologische Oorlog.
Ja, die drie, soort van, als je een premisse hebt, dat je daar echt zo bij je apotheose zit of zo. Was het ook
dat
zo?
Ja, dat is precies die volgorde ook, dat het daarom en daar kwam. Als het ware was ik op zoek naar een breekpunt van het album. Dus het leidt eigenlijk een beetje in met wat misschien zwaardere, diepere teksten, zeg maar.
Zeker.
En daarna breekt het eigenlijk. En dan is dit Tranen bijvoorbeeld, is dan meer een soort van acceptatie van dat gebroken stuk of zo.
Ja, een soort vrede die je vindt.
Juist, ja. Dat was een beetje de bedoeling.
Dus bij Tranen doorbreek je iets, waardoor je ook makkelijker kan praten, zingen, rappen over andere onderwerpen.
Eigenlijk is Tranen gewoon een brek en boos song over dat ik moet huilen.
Als je loopt zonder hoop, gooi ze hoog, kom op. Ik was ooit die jongen op. Hij ging boos zodat we klommen uit de goot, klom op. Want niemand die is zorgeloos. One time voor mijn love was die ze hoog, run up. Baby, soms huil ik ook. Laat me tranen op die beat, zo vond ik troost.
Als ik daar in mijn eentje ben in Schotland, ik heb niet eens verbinding of zo. En ik mis het ook niet na een paar dagen. Dus dat geeft wel aan van, dit is eigenlijk helemaal niet nodig.
Is dat duiding van wat er gebeurt in de maatschappij? Of is dit een persoonlijk gevoel? Merk jij aan jezelf, we hebben het gehad over blow, je merkt dat is niet goed. Merk je ook aan jezelf, ik ben maar aan het scrollen, ik ben maar aan het kijken, dit is niet goed voor mij.
Nou, gelukkig wel minder. Maar ik denk wel dat ik een soort van verantwoordelijkheid voelde op dat moment om die vondsten die ik had gedaan in Schotland om te delen van, volgens mij hoeven jullie helemaal niet zoveel te scrollen.
Maar dan is het ook bijna stichtelijk. Dan is het niet alleen persoonlijk, maar dan ben je ook bij echt een boodschap aan het verspreiden.
Ja, dat voel ik me ook wel een beetje op Tranen wel ook een beetje meer doen, zeg maar. Dus daar voelt het wel iets meer prekerig bijna dan dat het echt een dagboek setting is.
Psychologische Oorlog, daar had je ook nog een gevoel bij toch, Heus?
Nou, ik vind het sowieso heel mooi opgezet, dat nummer. Omdat je alsof het... je gaat van honk 1 naar honk 2 naar honk 3. Zo voelt het voor mij.
Ja. Het is een rollercoaster ride gewoon. Dus het begint heel rustig en dan ga je opeens...
Ja, de code switch.
Naast onze zorgen zijn we zielen met botten. Die op een morgen wachten zonder zorgen. Aan het werken zou eens denken was een Siamees. Shawty zegt me doe eens rustig, dit was niet haar race. Echte mannen huilen, fuck een masculine take. Drong mijn eigen tranen, fuck een proteïne shake.
Ik wilde eigenlijk die dag dat we dit gingen maken, waren die guys letterlijk bezig met die gitaar in het begin. En ik was alleen maar altijd bezig van, dit resoneert echt niet met hoe ik me nu voel. Ik heb gewoon iets, iets wilder, zeg maar.
Ja.
Dus toen ben ik naar een ander studio gegaan. Toen heb ik zelf dat tweede stuk gewoon gemaakt. Toen zijn we daarna bij elkaar gekomen. Toen zei ik van, dit moeten we op een of andere manier samen laten komen. Want het past wel bij elkaar. Was ook dezelfde toon en dezelfde tempo, zeg maar.
Baby Fever. Waar ik benieuwd naar ben, even los van textueel. Die opening.
Ja.
Ik vind het heel tof. Maar het komt dus later terug. Heb je het later, zeg maar, bedacht om het ook in het begin te verwerken?
Het was eerst niet in het begin, inderdaad. Het was eerst gewoon een intro van een soul sample-achtig iets.
Misschien had een nieuwe versie van mij. Misschien had een nieuwe versie van jou, mij. Hoe zou het zijn wanneer ik jou pijn met mijn pijn, mij? Zou het dan op feestdagen minder koud zijn? We zijn allebei zo bang dat het onze pijn heft. Hoe kunnen wij zonder voor wat goede ouders zijn?
Misschien hield een nieuwe versie van mij, mij. Misschien hield een nieuwe versie van jou, mij.
Oké, heel eerlijk, ik was gewoon aan het luisteren naar... Oh, komt weer Queen voorbij, man. Ik was gewoon aan het luisteren naar Bohemian Rhapsody.
Ja.
En toen dacht ik van, hey, begint dan met een soort rare koor of zo in het begin.
Dit is door mijn hoofd geschoten, geloof
ik
niet.
Ja. Ik dacht van, hoe kan ik... Het is die projectvuil, die heet ook letterlijk gewoon Bohemian Rhapsody versie. En toen heb ik gewoon dat zo... Ik wilde het gewoon heel graag een keer proberen en het pakte toevallig gewoon goed uit. En dacht ik van, joh, dit is... Dat zijn ook juist de dingen die vaak leiden tot de beste... songs, denk ik. Als ik gewoon denk van, waarom zou ik dit niet proberen?
Een songtekst die wel bij mij hard binnenkomt. Hoe kunnen wij zonder veel voorbeeld goede ouders zijn? Je zet al volgens mij lang een vriendin.
Ja.
En je wil dan misschien vader worden, vader, moeder.
Ja.
Maar geen goed voorbeeld.
Ja, dat is gewoon denk ik wel een vraag die heel veel mensen zichzelf denk stellen als ze ouders worden en zelf niet per se heel erg het voorbeeld hebben gehad van, ja, perfecte ouders zijn er volgens mij niet, maar er zijn wel gradaties nog in, denk ik.
Ja.
Perfecte kinderen trouwens ook niet.
Nee, dat denk ik ook niet. Man. Dat denk ik ook niet.
Nee, maar jij bent vader. Nou ja, jouw ouders heb je ook...
Nee, ik ken het gevoel wel van dat je inderdaad geen kinderen wil maken, omdat je bang bent dat je bijvoorbeeld je vader wordt. Ik had geen goede relatie met mijn vader. Maar op een gegeven moment zet je er overheen, toch?
Ja, dat is het ook wel. Denk wat ook in dit album of deze track in ieder geval ook wel al wel meer gebeurt, is dat je eigenlijk... Wat ik eigenlijk merkte, dat ik me iets meer ging... Ondanks dat een feit is, zeg maar, ga je wel meer openstellen voor de mogelijkheid.
Om, ja. Lag het de hele tijd al op die plek in het album?
Moet ik even denken. Nou, sterker nog, het stond de eerste hele tijd niet bij.
Ja,
een beetje waarom? Twijfelde. We dachten dat het misschien iets te persoonlijk was of zo.
Ah, oké. Okay. Persoonlijk?
Nou ja, we waren een beetje op zoek naar de grens van wanneer wordt het te persoonlijk of
te uitgesproken persoonlijk misschien.
En het is ook best wel, het is heel letterlijk.
Ja, dat bedoel ik, ja. Te uitgesproken.
Dus daar twijfelde een beetje over. Omdat in het begin zei een van mijn producers zei ook van ja, ik denk dat het te letterlijk is. Maar toen ik er meer aan ging sleutelen en dus inderdaad dat koorstuk er toe had gevoegd, gitaarpartij en zo, toen werd het ook muzikaal iets interessanter.
Mm-hmm.
Waardoor het wel...
Ja,
nuance krijgt, denk ik.
Maar oké, want dan ben je heel persoonlijk. En een paar nummers daarna blijf je ook heel persoonlijk. Want dit is een soort liefdesbrief.
Baby, hold it down. Mijn hart die was leeg, het leek een ghost down. Weet dat ik niet van die hoes hou. Genoeg vissen in de zee, maar ik koos jou. Hoe vaak moet ik jou nog zeggen, ik ook van jou.
Domme liefde. Ja, ik heb dat nog nooit gedaan ook.
Had je iets goed te maken, of niet?
Nee. Ik denk dat ik gewoon... omdat ik gewoon nooit echt love songs maakte... maar wel gewoon heel veel lyrics van Paul McCartney had gelezen, zeg maar. In dezelfde tijd dacht ik van... joh, misschien moet ik... iemand zei ook tegen me van... hoe kan je nou zoveel nummers hebben gemaakt... maar er zit geen één love song bij.
Ja.
En toen dacht ik van... ja, shit, daar pak je me wel echt... dan zet je me ook wel echt op de spot. Dus daag je me eigenlijk wel uit om... iets ermee te doen. Oprecht.
Dankzij jou lijkt onafscheidelijk zijn tot de dood echt. Emotioneel als ik het zo zeg. Ben je weg wil ik je zien, want ik mis je energy. Bouw van jou als een G, baby dat is key. Een G, baby dat is me. Sinds die days in de east, yeah. Ben je mijn favoriet.
Hoe is dit nummer thuis gerecenseerd?
Het is niet, ik denk dat het niet bij de favorieten van het album zit.
Nee?
Nee?
Nee.
Oh.
Ik denk, maar dat zou ik nog even opnieuw moeten vragen. Maar nee, volgens mij... mijn verloofde haar favoriet ook Healing Season.
Ja, wat ik ook heel tof vind aan het nummer Los van Tijd, inderdaad, je probeert iets anders. Het wordt een soort pop-rock nummer.
Ja.
Dat is echt heel tof. Ja. Ook live bij 3 voor 12 is echt heel tof met gitarist.
Thanks. Ja.
Mijn liefde onvervangbaar. Met de hand gemaakt. Niet weggeefbaar. Heeft maar één maat. Alleen jij past het aan.
Ik ga het terugnemen, want ik vind deze toch... Ik heb hem hoger zitten dan Healing Season, met alle respect.
Okay, ja. Gek.
Oh.
Ja.
Mooi.
Ik heb deze... Ja, ik denk ook door die live variant bij de radio.
Ja.
Ik vind hem daar nog iets rauwer binnenkomen of zo. Nog iets persoonlijker. Tuurlijk, dat is ook persoonlijk, hè. Maar als je het live doet, is het altijd
klopt
anders.
Ja.
Ja, ben je ook een gebroken man, Sam?
Op dit moment wel. Speelt veel in mijn leven. Het mooiste is, daar hadden we het even over voordat we dit gingen opnemen. Als ik een album luister, aan het einde wil ik dat ik weet dat het eindigt. Dat het een epiloog is, dat het boek gesloten wordt. Het laatste hoofdstuk, boot komt aan bij de kade. Je gooit het anker eruit en dit is het. Ik heb zelfs een playlist op mijn Spotify. Perfect Endings, The Good Albums. En daar is deze opgekomen.
Nice.
Ja. Want ik kan me niet voorstellen dat je deze niet hebt gemaakt met de gedachte, dit is het slotnummer, toch?
Het ergste was nog die Skiba die beat gemaakt. Mm-hmm. En toen zei, ik werd gewoon boos bij hem. Ik zei, nee man, dit kan je me toch niet. Het was ook een van de laatste sessies die we nog hadden. Ik zei, dit kan je me toch niet geven. Dit klinkt gewoon als een einde van iets, man. Gewoon een outro. Geef me gewoon een beat met een begin, man. In plaats van een einde.
Ja.
En toen zei hij, ja, ik begrijp je wel, maar probeer gewoon iets te schrijven en neem het gewoon op. En toen had ik het opgenomen, toen zei ik, wow, wacht, dit is gewoon het einde van het album.
Ja.
Maar voor die tijd, ik was gewoon echt furieus op die beat, man. Ik dacht van, dit kan je me toch niet... Het klinkt gewoon als een ending credits song.
Maar dat vind ik juist sterk. Dat wil je toch juist met het album?
Ja, uiteindelijk wel. Maar ja, op dat moment wist ik niet dat ik dat aan het zoeken was. Ik weet ook niet. Volgens mij had ik al een andere afsluiter ook in mijn hoofd.
Ik ben ook benieuwd hoe dat productioneel tot stand komt. Want ik kan geen muziek maken. Maar hier maak je toch heel erg gebruik van stem, volgens mij. Beetje à la Runaway.
Ja, dit is gewoon mijn stem. Ja,
ja precies.
Het eerste stuk is gewoon heel veel muzikanten. Mm-hmm. Dus er zit echt gewoon iemand die bas speelt, iemand die gitaar speelt. En toen iedereen even weg was, en volgens mij gingen ze allemaal roken of zo. Ja, ik rook niet meer, dus ik zat gewoon in mijn eten in de studio. Toen pakte ik gewoon zelf piano, toen ging ik dit spelen.
Yeah.
En neurie, toen dacht ik, joh, nu kaap ik dit. Want ik was nog steeds niet eens met die beat. Ik dacht, nu kaap ik gewoon die song, man. Nu ga ik gewoon dit doen op die song. En uiteindelijk pakte dit ook heel... Dus heel veel dingen komen heel intuïtief eigenlijk nu ik het allemaal zo uitleg van. Ja. Het is gewoon een gevoel wat ik krijg van... ik wil... Dit is helemaal meer mijn stijl beat maken. En in het begin is meer Skiba's stijl. Dat meer dat soul, jazz-achtige. Dus ik wil nog even hier naartoe brengen. En toen dacht ik van, ja, dan sluit ik hem ook gewoon af.
Ja.
Dat het echt een afsluiter is.
Sta je nog steeds achter dit bericht? Oh, oh, oh,
oh. Wanneer alles gezegd is. Of zijn bootje terecht is. Het goede beslecht is en onrecht oprecht is. Realiseer ik me dat er voor mij geen vaste plek is. Verdwenen met de noorderzon. Naar daar waar op dat moment mijn wens ligt.
Dat is wel mooi. Ja, dat is wel gewoon een mooie afsluiter. Dit kwam ook uit mijn boek, een notitieboekje van Schotland, wat ik daar had geschreven. Ik had daar gewoon heel veel van die kleine babygedichtjes geschreven, eigenlijk gewoon om te kijken of dat ik daar misschien songs uit kon maken. En dit sluit het wel gewoon erg af, denk ik.
Maar er is geen vaste plek voor jou?
Nou ja, ik denk dat ook wel mooist is. Dat er geen vaste plek is. Ik hoop dat ik dat niet snel ga. Ja, misschien ook wel in de toekomst, maar op dit moment heb ik daar ook niet echt behoefte aan.
Ja, je kan het heel zwartgallig interpreteren. Van ik voel me ergens thuis.
Ah ja, ja.
Zo, dat had ik dus een beetje.
Er is geen plek voor mij, voor ons soort mensen, voor mij.
Oh, oké. Okay. Wow, ja? Okay. Ja. Nee, ik denk dat het voor mij meer
dat is hoe je meest comfortabel voelt. Ja. Dat is wat je ermee wil uiten.
Ja, ik denk ook als je een heel album luistert, wat is voortgekomen uit het feit dat ik overal ben geweest, behalve thuis, zeg maar.
Mm-hmm.
Dan is het ook een soort van wel...
Ja.
Oh ja, dan... Het is juist daardoor dat ik dit soort dingen heb kunnen maken.
Ja.
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 Ja, zo.
Je kijkt naar het schilderij, maar dan hoor je hoe de kunstenaar het heeft geverfd. En dan denk je, oh ja.
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 En dan blijkt geel toch oranje te zijn.
Ja. Mooi, man. Laat ik het zo zeggen. Als wij nog een recensie erin mogen gooien. 5 sterren, waanzinnig album. En ik hoop dat heel veel mensen hem nog gaan luisteren.
Kan je heel erg upliften ook. Kan je ook wel hypnotiseren. Ik rijd vaak s'avonds naar een optreden naar huis. Veel geluisterd. Dan ben je ook wel even echt in een andere wereld.
Ah, mooi om te horen.
In jouw wereld.
Ja.
Vind je het ongemakkelijk, die complimentjes?
Nee, ik vind het wel leuk ook.
Ja. Van ons natuurlijk. Hè?
Ja, zeker.
Ja. Hoeveel sterren geef jij heus?
Op wat voor schaal?
5.
4,5, want er moet altijd ruimte zijn voor verbetering,
juist,
toch?
Ja. Ja. Ja.
Jij, vijf?
Ja, ik geef vijf omdat ik zeg maar, ja, ik ben heel erg, ik zit diep in zijn oeuvre. Je hebt zijn reis als artiest zijnde meegemaakt. Je hebt verschillende uitingen van hem gehoord. Je hebt verschillende levensfases gehoord. En nu komt alles eigenlijk een beetje samen. En hij is daar eerlijk over. En dat vind ik, en in combi met gewoon de muzikale productie die bij jullie, met Skiba volgens mij altijd echt van heel hoog niveau is. Dat vind ik wel heel uitzonderlijk in de Nederlandse muziek. En ja, daarom kan ik niks anders geven dan vijf sterren.
Gaan we door naar de agendaatjes.
De agendaatjes, ja, zeker. Aan het eind van onze show doen we altijd de agendaatjes. Dan zeggen we wat wij volgende week gaan doen. Daar kijk, bij jou zijn we niet met alle respect geïnteresseerd wat je de volgende week gaat doen. Maar de komende maanden, je gaat toeren. Hoe gaat het er allemaal uitzien?
In maart gaan we op tour. Volgens mij 7 shows in Nederland en België.
Wie is we? Met wie, hoeveel muzikanten neem je mee?
Nou, het is ik en dan producer Skiba. Hij speelt ook toetsen live. Okay. Gitarist en dan visual team. Dus we hebben ook de film die we hebben gemaakt bij dit album, die laten we vooraf zien. En dan tijdens de show hebben we ook bepaalde visuele setup.
Ja.
Ja.
Hij treedt ook op in Deventer. Ik neem aan, ja, ik ben er sowieso, denk ik dan.
14 maart
in
Deventer ook voor luisteraars.
Jij moet zelf optreden.
Ik moet zelf optreden, helaas. Ja. Maar anders was ik geweest.
Zijn er nog kaartjes beschikbaar voor in Deventer, weet je dat?
Ja, ja, wel, ja.
Ja, nou, bij deze.
Straks niet meer, hè, deze aflevering.
Na deze aflevering dan... ook België is denk ik ook uitverkocht.
We hebben ook Belgische
internationale luisteraars. Ja.
Ja. Zijn wat ouder, maar...
Ja, rijper, daar houden we van. Rens, dankjewel.
Ja, jullie ook bedankt, man.
Ja, openhartig en een fantastisch album gemaakt.
En bedankt voor het mooie album, ja.
Ja, echt tof. Andere man.